25, het tweede vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed.
Thank you.
Wij openen het woord Gods en wij lezen vanmorgen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En we lezen daarvan het vierde hoofdstuk. 1 Timotheus 4. Daar schrijft Paulus, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben de hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttigheid met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, maar allermeester gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen van het ouderlingschap. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Laten wij vanmorgen ons geloof belijden met de woorden van de belijdenis van Nicea. En spreek het dan aan iedereen in zijn hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, en die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de wederopstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heren, als u ons aan de morgen van deze tweede Pinksterdag samenbrengt, als gemeente met deze morgen ook verschillende belangstellenden en meelevenden in verband met het feit dat een vijftal jonge mensen belijdenis des geloofs hoopt af te leggen, dan willen we u allereerst ootmoedig danken voor het voorrecht dat u ons hierin geeft. Danken voor de zegen dat wij vanmorgen nog weer mogen samenkomen rondom uw woord. En dat u nog tot ons spreken wilt. Danken u ook, Heren, voor het feit dat wij de gezondheid van u, de Heren, hebben gekregen om naar uw huis te komen. En dat u ons allen in welstand hier gebracht hebt, mogelijk sommigen vanaf flinke afstand, maar beveiligd en bewaard op de weg hierheen. Uw naam ook danken, Heren, voor het feit dat hier vijf jonge mensen zijn die in de afgelopen periode de catechisatielessen hebben gevolgd en die nu door de kerkenraad zijn toegelaten en kennelijk ook door de gemeente worden geaccepteerd als nieuwe belijdende leden. Danken, Heren, voor al die onverdiende zegeningen die u ons in zoveel opzichten hebt willen geven. Het past ons om daar uw naam voor te erkennen. En als we dat dan zo zeggen, Heren, dan beseffen we dat dat op dit ogenblik woorden zijn die we spreken. Woorden die inderdaad de vertolking zijn van wat er werkelijk is. Woorden die weergeven wat gij hebt gedaan. Maar laat het niet alleen woorden zijn die wij met de mond spreken. Laat het waarlijk ook de taal van ons hart mogen zijn. Van ieder van ons. Dat we uw naam inderdaad erkennen, Heren, dat u zo goed en gehoede tieren zijt. En dat u ons met uw zegeningen omringt. Dat we werkelijk ook uw goedheid prijzen voor het feit dat gij ons nog de woorden der zaligheid toevertrouwt. En dat u ons op deze dagen ook echt wat te gedenken geeft. In de komst van uw geest en in het werk dat hij is begonnen te verrichten in deze wereld, waarmee hij ook voort zal gaan tot aan het eind der tijden. Heren, we hebben reden tot dankbaarheid. Maar we hebben net zoveel reden om uw naam ook te bidden. Want nu is er hier uw woord. En nu zijn we samengekomen rondom dat geopende woord. Maar nu moet het ook nog naar ons hart. Nu moet het verkondigd worden, nu moet het beluisterd worden, maar nu moet het ook verstaan worden. En dat is een zaak van ons hart en daar beschikken wij niet over, Heren. Wat er zo in ons hart binnenkomt en wat door uw genadekracht in ons hart ook een kracht tot zaligheid zal zijn, dat is uw werk wat u in eigen handen hebt en houdt. En daarom zien wij op tot u. En we bidden van u, Heren, wees in ons midden en werk krachtig en onwederstandelijk. En laat zo uw woord ook binnendringen in ons hart. We vragen u dat voor ons allemaal, want we hebben het allemaal nodig. We vragen u dat vanmorgen heel bijzonder voor deze vijf. Voor wie het een bijzonder moment is, Heren. Van hen zal straks ook een woord gevraagd worden, een belofte, een gelofte, die voor dit moment wordt uitgesproken en die een hele leven met hen meegaat. Van hen wordt straks gevraagd dat ze zich onder ede verbinden aan uw dienst. En als ze dat doen, Heren, laten ze dan beseffen dat dat inderdaad een heel gewichtig moment is. En dat ze het eigenlijk alleen maar kunnen beloven als ze zich ook heel duidelijk bewust zijn van de noodzakelijkheid en van hun afhankelijkheid van het werk van de Heilige Geest. En laten ze zo ook naar uw woord mogen luisteren, Heren, om te horen wat gij heel bijzonder en heel persoonlijk ook tot hen zegt. Ja, laat het woord van u ook tot hen persoonlijk mogen komen. Er kunnen allerlei gedachten zijn, er kunnen verwarrende gedachten zijn als zij voor dit moment in de belangstelling van de gemeente staan, hiervoor in de kerk. Maar Heren, laten de omstandigheden niet bepalen waar hun gedachten mee bezig zijn, maar laat uw woord beslissend zijn over hun gedachten en over hun geest en over hun hart. En wilt u ze zo samen met ons allen een gezegende uren schenken. Heere, wil al het zondige en al het verkeerde uit ons midden weren. En wilt u geven dat wij zo samen hier in uw huis mogen ondervinden dat de Pinkstergeest nog werkt. En dat hij nog altijd bezig is om zondaren tot de kennis der genade te brengen. En dat hij het is die ook vandaag nog mensen trekt uit de duisternis. En dat hij het is die het werk dat hij begonnen is ook voortzet en voltooien zal. Heere, wij bidden het u alles. Niet om enige waardigheid aan onze kant, maar alleen om de volbrachte offerande en het volkomen werk van de Heere Jezus, uw Zoon. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Wij gaan nu samen zingen uit de vierde psalm, daarvan de versen 3 en 4. Psalm 4, vers 3, dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed. En vers 4, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De collecte is voor de kerk. Vanmorgen komt het woord van de Heere tot ons uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, uit het gelezen hoofdstuk 4. En wij overdenken met elkaar het achtste vers. 1 Timotheus 4, vers 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. U weet wie Timotheus was, een van degenen die heel dicht bij de apostel Paulus heeft gestaan, die ook in heel wat opzichten Paulus assistent, zou ik bijna zeggen, geweest is, co-assistent, die heel wat met de apostel Paulus is opgetrokken op zijn zendingsreizen, en die later, nadat de apostel de meeste van zijn zendingsreizen volbracht had, ook zelfstandig is gaan werken in de gemeente des Heren, met name in de gemeente van Efeze. Een man die af en toe toch ook heel sterk behoefte had aan woorden van bemoediging, want het was, die indruk krijgen wij van hem in het woord van God, nou niet de grootste held. Hij had ook zijn zwakheden, hij had ook zijn periode van ingezonkenheid, hij had zijn periode waarin hij het allemaal ook niet meer zo helder en duidelijk zag zitten, vooral als hij weer geconfronteerd werd met allerlei misstanden in de kerk, met dwaalleer die toen ook al insloop, en in de brieven die de apostel aan deze geestelijke zoon van hem heeft geschreven, noemt hij zelfs ook een aantal namen van dwaalleraars die in die tijd al de gemeente in verwarring brachten door een boodschap te brengen die afweek van wat de apostel gebracht had en wat de andere apostelen des Heren verkondigden. Deze Timotheus heeft daarom, zo heeft de apostel Paulus geoordeeld, van tijd tot tijd ook wel eens een brief nodig gehad, waarin de apostel hem opnieuw als het ware aanspoorde om verder te gaan in het werk waartoe de Heere hem geroepen had, waarin de apostel ook de beloften van Gods genade hem nog weer eens duidelijk voor ogen stelde, en waarin de apostel ook vanuit eigen ervaring gesproken heeft om deze man, deze Timotheus, verder te helpen op zijn levensweg en in de taak die hij heeft gekregen. Paulus heeft als geen ander de zwakke kanten van deze Timotheus gekend, en de Heere heeft in Paulus aan hem een geestelijke vader gegeven die ook werkelijk zorg voor hem droeg. En dat blijkt ook wel als u met aandacht de eerste en de tweede brief aan Timotheus leest. In ons hoofdstuk spreekt de apostel ook heel persoonlijk Timotheus aan, en alles wat er in deze brief staat is nou ook niet op elke christen van toepassing. Veel ziet dat heel duidelijk ook op de positie waarin Timotheus geplaatst was als dienaar van het evangelie, als evangelist. Maar het woord van onze tekst, dat is in ieder geval een woord dat niet alleen voor Timotheus en niet alleen voor soortgelijke dienaren van het evangelie van toepassing is, maar dat is een woord dat op iedereen eigenlijk wel van toepassing zou mogen worden geacht. In vers 7 heeft de apostel al gezegd: oefen uzelf tot godzaligheid. En dan werkt hij in vers 8 die gedachte van het zich oefenen tot godzaligheid nader uit. Hij geeft in vers 8 ook motieven, hij geeft redenen aan waarom het zo belangrijk is om zichzelf in godzaligheid te oefenen. En de reden die hij daarvoor aangeeft is dat de godzaligheid een dubbele belofte bevat. Een belofte enerzijds voor dit leven, zoals we dat hier op aarde leven, en een belofte voor het toekomende leven, voor dat leven dat dus nog komen gaat. En daarom, zegt de apostel, omdat de godzaligheid die dubbele belofte bevat, daarom is de godzaligheid tot alle dingen nut. En dat kun je nou niet van alles zeggen. Dat kun je bijvoorbeeld niet zeggen van de lichamelijke oefening. Wel van de oefening tot godzaligheid, maar niet van de lichamelijke oefening kan gezegd worden dat die tot alle dingen nut is. dat de apostel de vergelijking tussen godzaligheid en lichamelijke oefening maakt, is niet zo vreemd als wij weten in welke tijd de apostel heeft geleefd en in welke culturele context hij deze dingen heeft geschreven. Want in de Griekse wereld maakte men nogal wat van de lichamelijke oefening. Daar werd het grote belang gedurig weer onderstreept om het lichaam in goede conditie te houden. En om dat lichaam dus iedere keer maar weer te trainen en om maar veel aan sport te doen. En in die lichamelijke oefening, dat was toen zo en dat is nog zo, ontzeggen mensen die zich daar werkelijk heel erg aan geven en opwerpen, ontzeggen mensen zich van alles en nog wat om dat lichaam maar gezond, om dat lichaam maar krachtig te houden en om dat lichaam maar tot allerlei prestaties in staat te stellen. En daar hield men soms hele inspannende oefeningen voor. Dat is niet waardeloos, zegt Paulus. Een mens mag zijn lichaam in goede conditie houden, mag. Hij behoort dat eigenlijk te doen. En dat heeft zeker nut. Maar overdrijf dat nut niet, zegt Paulus. Denk nou niet zoals ze in mijn tijd in dat Griekse wereld denken. Denk nou niet dat je van die lichamelijke oefeningen alles moet verwachten. En dat je er daarom een hele cultus van moet maken, alsof er geen hogere belangen, geen wezenlijker belangen aan de orde zijn. Dat gebeurde toen, men maakte er een hele cultus van. En je kunt niet zeggen dat dat vandaag niet meer gebeurt. Ik ga daar niet over uitweiden, maar u weet natuurlijk net zo goed als ik dat er heel wat aan de sport en aan de verdwazing van de sport en aan allerlei lichamelijke trainingen gedaan wordt. Nou, daar is best wat nuttigheid in. Maar Paulus zegt, die lichamelijke oefening is maar van weinig nut. Van weinig nut. En dat weinige nut is ook altijd nog maar een tijdelijk nut. Het is hooguit voor dit leven. En eigenlijk moet je zeggen, het is hooguit voor een klein poosje in dit leven. En verder reikt het niet. Nou, dat is met de godzaligheid nou zo heel anders, zegt Paulus. De godzaligheid heeft veel meer nut, levert veel meer op, heeft veel groter profijt. Heeft nut voor alle dingen. Want zoals ik al zei, die bevat dat die dubbele belofte voor dit leven en voor het toekomende leven. Voor dit leven met al zijn vragen. En laat niemand nou ontkennen dat het leven vragen met zich meebrengt. Want als je dat zou ontkennen, dan ken je het leven niet. Dan kom je er trouwens straks nog wel achter dat het leven zijn vragen met zich meebrengt. Soms hele benauwende vragen. Soms vragen waar je niet uit kunt komen. Hoe je er ook over piekert en peinst. Dit leven met zijn zorgen. En niemand zal toch willen ontkennen dat het leven zorgen baart. Grote zorgen soms. Dit leven met zijn onzekerheden. En ook dat willen we niet ontkennen, dat het leven zoveel onzekers biedt. Dat de dingen niet vast. Dat je er niet op aan kunt. Dat het morgen, vandaag nog, zo heel anders kan zijn dan het op dit moment is. En er zijn er die daarvan weten uit eigen ondervinding. En vroeg of later maken we er allemaal wel wat van mee. Dit leven met zijn onzekerheden. Met zijn vreugden, ja zeker. Zijn vreugdevolle dingen, zijn blijde dingen, zijn dingen waar je dankbaar voor kunt wezen, waar je van genieten kunt, maar zijn verdrietige dingen ook. Dit leven met zijn ziekten en met zijn teleurstellingen. De godzaligheid heeft voor dit leven een belofte. En de godzaligheid heeft ook voor het toekomende leven een belofte. En dat toekomende leven waar we allemaal op weg naar zijn, dat is ook een leven, als we er tenminste eens aandacht aan geven, dat bij ons allerlei vragen op kan roepen. Want hoe zal dat nou zijn als je sterft? En nadat je gestorven bent, waar zul je dan zijn? De mens gaat naar zijn eeuwig huis, staat er in Prediker 12. Maar de vraag is, waar is dat eeuwige huis? En hoe ziet dat eruit? En hoe ziet dat er voor die en die uit? En hoe ziet dat er voor een ander weer uit? Belangrijker, hoe ziet het er voor mij uit? De Bijbel maakt duidelijk dat er twee wegen zijn. En ze komen op een verschillend eindpunt uit. De Bijbel maakt duidelijk dat er twee mogelijkheden zijn. Geen drie. En ook niet één. Maar twee. Eeuwig wel of eeuwig wee. En wat zal dat nou voor ons zijn? Die vragen mogen we ons ook wel eens stellen. En met het oog daarop heeft de godzaligheid een antwoord. En omvat de godzaligheid een belofte. En alleen de godzaligheid heeft die dubbele belofte. Want iets anders kan misschien wel wat zeggen over dit leven, kan misschien ook wel wat zeggen over dat toekomende leven. Dat wordt ook wel geprobeerd, daar worden ook inderdaad wel ernstige pogingen toe gedaan. En dat kun je hier en daar en overal wel om je heen beluisteren. Maar wie zal de toezeggingen die er voor dit leven en voor het toekomende leven zo her en der gedaan worden, wie zal die beloften, die toezeggingen nou ook echt waar kunnen maken? Doet de wereld dat? De wereld belooft het een en ander. Het leven in de wereld wordt op zo'n manier voorgesteld dat er inderdaad wel wat aanlokkelijks in zit en dat er wel aantrekkelijke kanten aan zitten. Het leven in de wereld bevat zijn beloften. Maar worden die beloften echt waargemaakt? Welvaart. Waar onze tijd naar streeft en waar iedereen zo zijn portie van heeft of zoekt. Welvaart. Bevat dat een belofte voor dit leven? Ja. Oh ja? Dan toch maar betrekkelijk. Welvaart. Bevat dat een belofte voor het toekomende leven? Als we welvarend hebben geleefd. Als we alles gehad hadden wat we begeerden en we gaan sterven. Bevat dat welvarende leven dan ook na de dood nog een belofte? Gezondheid? Gezondheid, een kostbare schat, maar laat de gezondheid nou wat beloven voor dit leven, toch eigenlijk ook niet verder dan het moment van vandaag. En zeker niet voor de toekomst. Schoonheid, lichamelijke schoonheid. Of de schoonheid in de kunsten, welke kunsten dat dan ook zijn. Een mens kan ervan genieten. En er zit een zekere belofte in, net zo goed als in de lichamelijke oefening. Het is in zeker opzicht tot nut. Maar wat heb je er nou op den duur aan? En wat levert het nou voor de toekomst op? De kennis, waar sommige mensen zich op werpen en die ze zoeken te vermeerderen en op zichzelf ook nog een nuttig streven. En dat kan ook een belofte inhouden, want kennis, ja, verrijkt het leven en kennis geeft de mens perspectieven en doet de mens dingen zien en ontdekken die anderen niet zien. Maar ook alweer tot op zekere hoogte. Ook alweer heel betrekkelijk. En zeker als het gaat om de eeuwige dingen. En er zijn heel wat mensen die het toch van deze of van dergelijke dingen die ik noemde verwachten. De een zoekt het in de vermeerdering van de kennis. En een ander is trots op zijn lichamelijke schoonheid. En een derde zoekt het in de vermeerdering van zijn aardse bezittingen. En er zijn nog weer andere zaken die door weer anderen nagejaagd worden. Maar wat het ons brengt ons hoog uit iets voor dit leven. En daarna raken we het kwijt. Bezittingen vliegen soms tijdens ons leven al helemaal weg. En schoonheid verwelkt. En kennis. Wat baat het ons? Wat baat ons al die kennis die we verworven hebben als we gaan dementeren? Het is hooguit voor een tijd. En voor het toekomende leven hebben we er toch eigenlijk maar heel weinig of helemaal niets aan. Dan komt het op andere dingen aan. Beseffen we dat? Moet ik het nog duidelijker stellen? Of is het zo duidelijk genoeg dat we alles wat deze wereld biedt en alles wat wij onszelf kunnen geven en alles wat zo ons aangereikt wordt op zichzelf allemaal nuttige, goede, noodzakelijke dingen, dat dat allemaal maar zeer betrekkelijk is en dat het ware geluk en de ware vrede en de ware bevrediging daar niet in gevonden kan worden en dus daar ook niet in gezocht moet worden. Godzaligheid, dat is het wat we nodig hebben. En dan wordt het natuurlijk tijd dat we met elkaar eens gaan bekijken wat de apostel met dat woord godzaligheid bedoelt. Wat is dat? Is dat zoiets als dat je ook godsdienst in je leven moet hebben? Dat je veel kunt hebben hier op aarde aan werk en aan allerlei andere dingen, maar dat het toch ook nuttig is om daar de godsdienst mee te nemen? Dat de mens ook religieus moet wezen, dat hij ook zo godsdienstige dingen moet beleven en ruimte moet inruimen voor, ja, voor kerkdiensten en voor bijbellezen en voor gebed. Nou, op zichzelf genomen, natuurlijke religie heeft ook zijn waarde. Maar godzaligheid is niet hetzelfde als godsdienst. Het is niet hetzelfde als religie en religieuze vormen en religieuze activiteiten. Godzaligheid is nog heel wat meer. Gaat nog heel wat dieper. Of wilt u, grijpt nog heel wat hoger. Wat is dan godzaligheid? Ik ga u een paar dingen noemen. Een paar kenmerken van wat godzaligheid is. Een paar aspecten. En als ik ze ga noemen, dan moet u voor uzelf tegelijkertijd maar eens zien of u er wat van herkent. Wat ik ga noemen, dat bedoel ik tegelijkertijd ook als een aantal toetsstenen. Waaraan u uw eigen hart en leven kunt toetsen. En u de vraag kunt stellen, vind ik dat nou ook in mijn leven terug? Om zo ook tot een antwoord te komen op de vraag of wij persoonlijk weten wat godzaligheid is. En dan bedoel ik niet weten met ons verstand, zodat je het kunt definiëren, maar weten uit de beoefening. Zijn wij godzalige mensen? Zijn we dat? Als je belijdenis doet, en dat zullen de belijdeniscategezanten straks ook wel weer merken, we hebben dat trouwens ook al met elkaar besproken, maar als je belijdenis doet, dan geef je ook onder andere antwoord op de vraag of je godzalig zult leven. Volgens deze heilige leer, of ge uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen. Dus daar komt dat woordje godzalig ook weer terug. Het is dus van uitnemend belang voor jullie, het is van uitnemend belang voor ons allemaal, om goed te weten wat we daar nou eigenlijk onder moeten verstaan. Wat is godzaligheid? Het hangt met God samen. Dat is duidelijk, dat zit in het woord zelf al opgesloten. Het hangt heel duidelijk met God samen. En wat is het dan tegenover God? Het is God vrezen. Ik weet, een Bijbels begrip, nogal eens een keer komen we tegen in het woord van God. De vrezen des Heren. Het eerbied hebben voor God. Het ontzag hebben voor die hemelse majesteit, voor de schepper van de einden der aarde. voor de hoge God uit wiens hand we zijn voortgekomen en door wiens hand we verzorgd worden. Het is die God ook als God erkennen. Dat is met hem rekening houden. Heel bewust weten dat hij er is. En dat ik zijn schepsel ben. En dat ik afhankelijk ben van hem. De vreze des Heren. En omdat hij de heilige is, in de vreze des Heren ook alles mijden wat hij zegt dat ik mijden moet. En doen moet wat hij zegt dat ik doen moet. Respect voor God en voor wat van God is. Zijn woord, dat is een heilig woord. Zijn dienst is een heilige dienst. Dat is het eerste wat in Gods zaligheid ligt opgesloten. Het tweede dat ik zou willen noemen is, die God, anders kun je hem trouwens ook niet vrezen, anders kun je dat eerste wat ik zo pas noemde eigenlijk ook niet eens beoefenen. Maar het tweede dat is, dan moeten we die God ook kennen. Weten wie hij is, weten dat hij er is, maar verder. Kennen. Het Bijbelse kennen is altijd kennen uit ondervinding. Dan heb je God ontmoet. Dan heb je zijn stem gehoord. In zijn woord. Dan is het geen theorie meer, dan is het geen begrip meer waar je over denkt en over spreekt. Maar dan is het de God die nabij gekomen is. En die zich aan je heeft geopenbaard. En die tot je heeft gesproken en van wie je nu ook hebt geleerd wat het is wat Psalm 25 zegt, te verborgen omgang met God. God kennen in de ontmoetingen met hem. God kennen in die gestalte van Samuel, spreek Heere, want uw knecht hoort. Zo met de Heere omgaan en zo ook zoeken de vermeerdering en de verdieping van de kennis van hem. Godzaligheid is, ik repeteer nog even, God vrezen, God kennen en vervolgens ook die God vertrouwen. Hem zodanig hebben leren kennen dat je weet dat je hem vertrouwen kunt. Dat je je hele leven aan hem kunt toevertrouwen. Dat je bij hem mag schuilen. En dat dat een veilige plaats is. De enige veilige plaats. Je met heel je bestaan, met al je zonden ook, in zijn handen stellen. En bij hem een schuilplaats zoeken. En hem laten zorgen. En hem laten besturen. En hem over alle dingen het te laten zeggen. Zo kinderlijk op hem vertrouwen. Ten vierde, godzaligheid is ook God liefhebben. Dan gaat het hart van een mens naar hem uit. En hoe komt dat? Omdat het hart van God naar die mens uitging. En omdat God die mens zijn liefde heeft geopenbaard. En toen hij zijn liefde openbaarde. En toen hij tot die mens begon te spreken en in zijn leven begon te werken en zijn woord in zijn leven tot een kracht tot zaligheid ging stellen, toen wekte dat bij die mens die het voorwerp van Gods liefde was, wederliefde. Toen lokte God die liefde tot hem uit. En dan wordt God het voorwerp van je vermaak. God liefhebben. En dan nog een stap verder. Dan is het volgende, het laatste element dat ik noemen wil van de godzaligheid. Dat de mens nu ook gelijkvormig gemaakt wordt aan die God. Dat hij naar zijn beeld, zo heet dat in de Bijbel, herschapen wordt. En als je naar het beeld Gods herschapen wordt, als die liefde Gods gaat doorwerken in het mensenleven, en die mens zo op God gericht, zo God gaat liefhebben, zo God gaat vertrouwen, dan begeert hij niet minder dan op God te mogen lijken, in die zin dat hij gaat doen wat God lief heeft. En dat hij gaat haten wat God haat. Dat hij wegvlucht bij datgene wat God onteert. En dat hij juist opzoekt datgene waar God eer in krijgt. Dan mag ik het hierbij laten bij deze vijf toetsstenen, bij deze vijf aspecten van wat Godzaligheid is. En hoe komt een mens daar nou aan? Hoe leer je dat nu? Waar krijg je dat nu? Wie werkt dat in een mensenleven? Wel, gemeente, het is vandaag Pinksteren. We hebben met elkaar gisteren de eerste Pinksterdag gehad en met elkaar overdacht hoe de Heilige Geest zoveel jaren geleden uit de hemel gekomen is. En hoe hij op Pinksteren is uitgestort en hoe hij op Pinksteren aan het werk gegaan is. En hoe hij de dingen in het leven van zondaren tot stand brengt. Dat deed hij toen hij ze daar in Jeruzalem slagen maakte in het hart. Dat deed hij. Dat deed hij toen hij die mensen ertoe bewoog om het woord dat Petrus sprak gaarne aan te nemen. Dat deed hij. Hij deed het toen ze daar in Jeruzalem alle eendrachtig bijeen waren. Hij deed het. En toen de Heer het dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig werden, deed hij dat. Hij werkt deze geestelijke zaken. Hij is de werkmeester van de waarachtige godzaligheid. Van de vreze Gods en van de kennis Gods en van het vertrouwen in God en van de liefde tot God en van het gelijkvormig worden aan God. Het is werk van de geest. En daarom, omdat het werk van de geest is, zijn we ook helemaal op de Pinkstergeest aangewezen. Is het er in uw leven? We zouden die dingen als toetsstenen tegelijkertijd ook hanteren. Is het er in uw leven? De vreze des Heren. En de kennis Gods. En dat restloze vertrouwen. En die liefde. En dat herschapen worden. Dat heeft nou een belofte voor dit leven. Tegenwoordige leven. Voor dit leven. Zoals de apostel allereerst noemt. Laat ik daar maar mee beginnen dan. Wat is de belofte? Die godzaligheid meebrengt, inhoudt. Toezegt voor dit leven. Dat je altijd voorspoed zult hebben? Nee. Dat je altijd gezond zult zijn? Nee. Dat je altijd succes zult hebben? Nee. Er zijn wel stromingen in de religie waar godsdienst gebruikt wordt om succesrijk te zijn, maar dat is niet bijbels. Er zijn ook wel stromingen in de godsdienst die zeggen dat de godsdienst nuttig is om gezond te zijn. En dat dat alleen maar een bewijs is van ongeloof als je ziek bent. Maar dat is niet bijbels. De godzaligheid bevat geen belofte van altijd gezond zijn. Altijd in een goed gezond lichaam te mogen verkeren. Altijd resultaten hebben op je werk. Altijd een goede naam te hebben bij iedereen. De godzaligheid bevat niet de belofte dat er nooit moeite op je pad zullen liggen. Dat er nooit tegenslagen zullen zijn. En dat je nooit belasterd zult worden. En dat je nooit bespot zult worden. Die dingen die gebeuren heus toch wel. Juist misschien wel vanwege godzaligheid. Die godzalig willen leven, zegt de apostel. En ik zeg dat er eerlijk bij, omdat de Bijbel ook zegt dat je de kosten moet overrekenen voordat je een toren gaat bouwen. Die godzalig willen leven zullen vervolgd worden in deze wereld. Dus verwacht het nou niet in die zin dat we hier altijd voorspoed hebben en dat het leven nooit pijn doet en dat er nooit moeite zullen zijn. En dat de mensen altijd vriendelijk naar je zullen kijken, want dat is niet zo. Maar dat zijn ook de dingen niet waar het om gaat. Dat zou je misschien wel willen. En dat zijn misschien wel de dingen waar je heel erg op prijs, die je heel erg op prijs stelt. Maar dat zijn niet de dingen waar het om gaat ten diepste. naar een belofte godzaligheid, dat niet. Wat dan? Wat belooft de godzaligheid nou voor de gang door dit leven heen? Dingen die veel belangrijker zijn dan een goede naam. Veel belangrijker zijn dan een perfecte gezondheid. En veel belangrijker dan de vermeerdering van je aardse bezit en het bewaard worden voor tegenslagen en verdrietigheden. Innerlijke vrede. En dan een echte. Niet de surrogaat die je van transcendentale meditatie krijgt en van allerlei oosterse mystieke religies. Niet dat soort innerlijke vrede, dat is surrogaat. Maar echte innerlijke vrede. Vrede met God. Dat is een heel ding, vrede met God. Want je hebt God de oorlog verklaard door je zonde. En door de zonde ben je als een opstandeling openbaar geworden. Je doet niet de wil van God. Je gaat juist tegen de wil van de Heere in. En dan het wonder dat als de Heere in je leven komt en je leert hem kennen en je leert hem vrezen en je leert hem liefhebben en die dingen zoals ik ze zo pas noemde, dan komt er innerlijke vrede met God. Want door het wonder van Gods genadewerk in de Heer Jezus Christus, toegepast door de Heilige Geest, wordt een zondaar verzoend met God. God slaat hem de wapens uit handen. En God doet hem buigen, capituleren, schuld belijden. En dan is God zo onuitsprekelijk genadig en barmhartig, dat hij zo mens alles wat hij tegen God misdaan heeft nog vergeven wil ook. Als het in de weg van oprechte schuldbelijdenis voor hem ook wordt erkend. En dat is meer, veel meer dan dat je hier voorspoed zou hebben altijd. En dat je hier bewaard zult worden voor verdriet. Gemeenschap met God. Weet u, dan kan een mens zelfs, en dat is het geheimenis van zo'n leven, dan kan zo'n mens zelfs nog winst ontvangen uit de verliezen die hij leidt. Is dat een raadsel? Ja, dat is een raadsel. En toch is het waar. Dan kan een mens nog gezondheid verkrijgen uit de ziekten die hij ondergaat. U zegt, verklaar dat eens. Ik kan het eigenlijk niet verklaren. Ik kan het eigenlijk niet verklaren. Dat God uit de tegenspoeden nog voorspoeden maakt. Het is goed voor mij, zegt zo iemand die dat ondervonden heeft, verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dat kan de Heere ook nog schenken in de weg van de godzaligheid. Weet u wat de belofte van godzaligheid is? Paulus heeft dat aan de Romeinen geschreven. Paulus heeft geschreven aan de Romeinen dat alle dingen, en dan zijn er geen uitzonderingen. Als het over alle dingen gaat, dan gaat het over alle dingen. En alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. Komt er dan tegenspoed in je leven? God gaat het zo maken dat het toch nog in je voordeel uitwerkt. Komt er dan verdriet in je leven? God gaat het zo doen uitwerken dat het toch nog winst oplevert. Ze moeten allemaal meewerken ten goede voor degenen die godzalig zijn, die God lief hebben. Voorspoed, tegenspoed en niets uitgezonderd. En dan komt de mens er toch doorheen. De storm loeit wel eens. De golven slaan wel eens. En toch komt de mens er doorheen. Want die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ook als de pijlen om je heen snorren. En als de vijanden om je heen tieren. En als het geweld je aan alle kanten bedreigt. Dan komt de mens er nog doorheen. Weet u, dat hebben ze nou ondervonden. Dat vind je nou in de Bijbel terug. Daar heb je godzalige mensen die iets van hun eigen leven vertellen. Dat schrijft de briefschrijver aan de Hebreeën in het laatste hoofdstuk van zijn brief. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. Dus in het goederen zit het niet. En zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zodat wij, moet je horen, zodat wij vrijmoedig durven zeggen. De Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Daar heb je de belofte van de godzaligheid voor dit leven. De Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Hij zal mij, hij heeft het zelf gezegd. Hij zal me niet begeven. Hij zal me niet verlaten. En dan heb je zo'n godzalig mens en hij is aan het woord in het laatste hoofdstuk van zijn brief aan de Filippenzen. Ik ben grotelijks verblijd, schrijft hij aan de Filippenzen. Ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Overvloed te hebben en gebrek te lijden. En ik ben altijd tevreden met wat mijn God over mij beschikt. Als ik overvloed heb, dank ik God daarvoor. En als ik gebrek leid, weet ik nog dat God mij niet begeeft en niet verlaat. Als ik verzadigd ben, zie ik er de hand van mijn vader in. En als ik honger leid, weet ik dat mijn vader me toch niet vergeten is. Ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Verklaar dat nou eens. Ja, hoe kun je dat nou verklaren voor het natuurlijk mensenverstand? Dat is niet te verklaren. Maar dat is de belofte van de godzaligheid voor het tegenwoordige leven. Dat zit er nou allemaal aan vast. God doet het zijn kinderen aan niets ontbreken. Maar, dat is nog maar de helft. Of, nee, het is nog maar minder dan de helft. Het is nog maar het kleinste deel. De belofte voor het tegenwoordige leven. Er zit in de godzaligheid ook een belofte voor het toekomende leven. En welke belofte is dat dan? Als ik het weer met één woord mag zeggen, dan is het de belofte uit Openbaring 21. Die overwint, zal alles beërven. Niet, hij zal veel beërven. Niet, hij zal heel veel beërven. Niet alleen maar hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Nog meer. Nog meer. Hij zal alles beërven. En hoeveel is alles? Alles wat God gemaakt heeft. Alles wat God is. Alles wat God doet. Alles wat God doen zal. Dat zit er allemaal in begrepen. Hij zal alles beërven. Kun je dat dan opnoemen? Nee, dat kun je nooit uitputtend, nooit definitief opsommen. Daar kun je hooguit een paar dingen van noemen. Wat dan bijvoorbeeld? Met oog op het toekomende leven. Maar wat zal de godzalige beërven? Wat zal hij op grond van de belofte van het toekomende leven ontvangen? Hij moet sterven. Zijn lichaam gaat het graf in. Maar de belofte die over zo'n sterfbed, over zo'n begrafenis heen klinkt, dat is de belofte dat wat gezaaid is in oneer, opgewekt zal worden in heerlijkheid. Wat gezaaid is in kracht, wordt opgewekt wat gezaaid is in zwakheid, wordt opgewekt in kracht. De Heere zal ook dat vergane lichaam weer in luister herstellen en er is geen gebrek meer aan te ontdekken. En ziel en lichaam worden voor eeuwig verenigd om samen volmaakt God te dienen in zijn heilige tempel. De wederopstanding des vleeses, dat is een belofte voor het toekomende leven. En dan moet je door de dood heen voor de rechter komen. Wij allemaal, we moeten allemaal voor de rechterstoel geopenbaard worden. Dat is ook een gedachte om toch wel eens bij stil te staan zo van tijd tot tijd. Want we zullen het allemaal meemaken. Wie wij ook zijn en hoe we ook hebben geleefd en wat we er ook van hebben geweten en wat we er ook aan hebben gedaan in ons leven. We komen allemaal een keer met de rechter in aanraking. Is het vandaag niet, dan is het morgen of over 25 of 50 jaar. We moeten allemaal geopenbaard worden. Opdat een iegelijk wegdrager hetgeen in dit lichaam geschiet is. Het zij goed, het zij kwaad. En wat is nou de belofte voor het toekomende leven als het gaat over het te moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus? Daar kun je komen zonder verschrikken. Je moet voor je rechter verschijnen. En je moet rekenschap afleggen. En de Heere gaat onderzoek doen wie je geweest bent, wat je met zijn gaven gedaan hebt, wat je met je mond gedaan hebt, wat je met heel je bestaan gedaan hebt. En als je naar jezelf kijkt, dan kun je op al die vragen geen bevredigend antwoord geven. Dan kun je alleen maar verwachten dat de rechter die dwars door je heen ziet, die je hart kent en die je nieren proeft, ook de verborgen schuilplaatsen van je hart kent, waar niemand ooit een blik ingeslagen heeft en die je voor jezelf liefst ook maar zoveel mogelijk verborgen houdt. Kun je verwachten dat je verstommen zult als je voor die rechter moet verschijnen. Maar de belofte van de godzaligheid met het oog op het toekomende leven is dat zo'n mens zonder verschrikken voor zijn rechter mag komen. Waarom? Omdat die rechter die hij straks op de grote witte troon zal zien, ook in zijn leven gekend is als de redder die eerder tot hem gekomen is en die met zijn bloed al die ongerechtigheden heeft weggenomen en afgewassen, zodat zelfs je geweten gereinigd geworden is. De belofte voor het toekomende leven is dat de rechter zo iemand niet veroordeelt, maar dat hij hem definitief vrijspreekt van al zijn schuld, van al zijn ongerechtigheid, dat hij hem definitief heiligt, zodat hij ook toegang krijgt tot dat nieuwe Jeruzalem, waar geen onreine zal inkomen. Wat is de belofte van de godzaligheid met het oog op het toekomende leven, behalve wederopstanding des vleeses en vrijspraak in het gericht? Het is ook het eeuwige leven zelf. De eeuwige heerlijkheid. Daar heeft de Bijbel lang niet alles over gezegd. Daar kan de Bijbel ook lang niet alles over zeggen. Daar heeft de Heere soms hier en daar maar een tipje van de sluier opgelicht. Maar dat tipje dat opgelicht is en dat even een kleine glimp geeft van wat dat eeuwige leven zijn zal, dat is voor wie het met ogen des geloofs en der hoop mag bezien, al zo overweldigend dat hij het niet bevatten kan. En dat is nog maar het duizendste deel, als het al het duizendste deel is, van wat de volle werkelijkheid zal zijn. Ze zullen zijn aangezicht zien. Gods aangezicht. In gunst en dan voor altijd en voor eeuwig in gunst tot hen gewend. Ze zullen het lam volgen. Het lam dat hen gekocht heeft met zijn bloed en altijd bij hem zijn. Ze zullen daar zijn in de gemeenschap van de verlosten en van de engelen. En ze zullen zelf ook verlost zijn. Verlost van alle zonde, verlost van alle gevolgen van de zonde. En daar is geen verdriet meer. Al de eerste dingen zijn weggegaan. En de tranen die zo brandend waren, de tranen die hier op aarde gevloeid hebben, over de zonde, over de gevolgen van de zonde, over de pijn, over het verdriet, over de teleurstellingen, de tranen zullen worden afgewassen, weggepinkt. Wat is de belofte van de godzaligheid voor het toekomende leven? O, de Heere noemt er nog meer van in zijn woord. We zullen met hem als koningen heersen. We zullen hersteld worden in de oorspronkelijke luister die de Heere in de schepping gegeven had. En dat is dan onverliesbaar. Maar laat ik maar niet meer noemen. Laat er nog maar wat overblijven voor eigen overdenking en meditatie. En laat dit toch genoeg zijn om u en mij ervan te overtuigen hoe nodig het is, absoluut nodig, om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven, dat je behoort bij het volk dat de Heere gelukzalig noemt, omdat ze Godzalig zijn. Geen wonder dat er juist over dat volk, over die mensen, zoveel zaligsprekingen in de Bijbel staan, want dat zijn nou echt de zaligen. De Godzaligen. En daarom eeuwig gelukzalig. Staat u daar nog buiten? Hebt u er geen deel aan? Moet ik nog scherper stellen? Hebt u er misschien helemaal geen zin in? Trekt u dit helemaal niet aan? U zegt, allemaal goed en wel, maar laat mij mijn deel maar in dit leven hebben. Nou, dat kan. Dat kan. En dat kunt u krijgen ook. Als je met alle geweld je deel in dit leven wil hebben, dan wil de Heere dat best geven. En misschien ook nog wel een heel voorspoedig leven, maar alleen in dit leven. En dan komt er een moment dat ze tegen je zeggen, nou, je hebt toch je deel in dit leven gehad? En nou is het voorbij. En nou is er niks meer. Trekt het u helemaal niet aan? De belofte voor dit leven, die innerlijke vrede met God, de belofte voor het toekomende leven, de zaligheid, de heerlijkheid. Dan ligt het echt aan u. Als je daar nou nog geen erg in hebt, dan ligt dat echt aan uw geestelijk vermogen om de dingen op de juiste manier te kunnen taxeren. Echt waar. Dan ligt het echt aan uw geestelijke ogen die zo blind zijn als een mol. En dan moet u nodig naar de oogarts. Naar de hemelse oogarts. Opdat hij ogen zalf op uw ogen zal strijken. Opdat u echt zien zult. Zien de heerlijkheid van wat de Heere aanbiedt. Van wat de Heere geven wil. Van wie God zelf is. En van wat hij van zijn volk maakt. De heerlijkheid. Maar ook het verschrikkelijke van het erbuiten staan. De armoede. Bittere armoede. De schrijnende armoede. De eeuwige armoede. Als u dit mist. Vraag vandaag die God in de hemel nog, of hij u de dingen nou eens echt zal laten zien zoals ze zijn. Zoals hij ze in zijn woord zegt. En stel dat niet uit. Of staat u ernaar? Kunt u dat met een eerlijk hart zeggen als u deze dingen hoort, dat u zegt, ja, ach, ik durf niet te zeggen dat ik dat weet van God kennen en God vrezen, maar er is één ding wel waar en dat weet ik en dat weet de Heere van mij ook. Dat zou ik nou zo graag bezitten. Dat is nou echt het doel in mijn leven geworden. Om dat te mogen deelachtig zijn, om daar kennis aan te mogen hebben. Houd dan vol bij de Heere. Houd dan vol. Zoals de discipelen 10 dagen lang geworsteld hebben om de vervulling van de belofte en de komst van de Heilige Geest. En ze kregen wat ze baden, want God had er een behagen in om het ze te geven. En zo wil de Heer ook allerlei gebeden, zeker de gebeden om Gods zaligheid te mogen ontvangen, horen in het leven van hen die daar naar uitgaan, die daar naar hongeren en dorsten. Blijf om die onverdiende weldaden van de Heere vragen. En waak in het onderzoek van zijn woord en in het gebruik van de middelen. En deelt u erin? Ja, wat zijn die mensen gelukkig. Je kunt jezelf soms ongelukkig voelen, maar de Heere zegt, ik weet uw armoede. Ik weet wel hoe je je soms voelt. Ik weet wel hoe je je soms bevindt. Ik weet wel hoe laag je aan de grond weer zit. Maar gij zijt rijk. Onthoud dat ook. De Godzaligheid heeft de belofte voor dit en voor het toekomende leven. En daarom al ben je nog zo arm en ellendig in eigen ogen. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. En dus zijn ze toch rijk. Zelfs onuitsprekelijk rijk. Amen. We zingen Psalm 32, het 4e vers. Het is u bekend dat wij vanmorgen in onze kerkdienst ook de belijdenis des geloofs hebben van een 5-tal jonge mensen die in de afgelopen periode de catechisatielessen hebben gevolgd, die door de kerkenraad zijn gehoord en die door de kerkenraad ook zijn toegelaten tot het afleggen van openbare belijdenis. Dat is u een en ander maal voorgesteld en het is nu ook zo dat er niemand uit de gemeente voor ons verschenen is die bezwaren heeft ingebracht tegen de bevestiging van een van hen en vandaar dat wij vanmorgen tot hun openbare belijdenis zullen overgaan. Mag ik jullie dan verzoeken op te staan en ook antwoord te geven op de volgende vragen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onzer kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift houdt. Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of leven u mocht te buiten gaan? Wat is daarop jullie antwoord, Mathilda, Elisabeth, Baan? Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Anna van Brussel-Looi. Ja. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt? Dieverina Josina den Hoed. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Jacoba Sarah Kooiman. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Maatje Cornelia Westerbeke Broeren. Ja. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie. Allemaal woorden uit de brieven van de apostel Paulus aan Timotheus, de eerste of de tweede. Een woord uit deze brief zojuist overdacht en een woord voor jullie speciaal geselecteerd om ook persoonlijk mee te nemen op de gang door je leven. Lees die brieven van Paulus aan Timotheus maar eens door. En dan hoef je niet alles op jezelf toe te passen, want ik zei zo pas al, Paulus heeft aan Timotheus ook geschreven in zijn functie als dienaar van het evangelie. En er zijn ook speciale aansporingen die alleen in die positie eigenlijk toepasbaar zijn. Maar er staat overigens nog zo heel veel in wat de apostel zijn geestelijke zoon heeft mee willen geven, wat ook voor jullie op je verdere leven van heel groot belang zou kunnen zijn. Mogen God jullie schreden, jullie voetstappen vastmaken in zijn woord. En mogen jullie in de weg van zijn woord, in het onderwijs uit zijn woord, in het overdenken van zijn woord door zijn geest, ook echt die godzaligheid kennen en meer kennen. Want ik hoef dat nou niet meer uitvoerig toe te lichten, maar dat is ook voor jullie waar. Als je de godzaligheid in je leven mag beoefenen, in die verschillende aspecten die eraan verbonden zijn, dan heb je voor dit leven een belofte. En nu weet ik niet, en jullie weten dat net zo min, en degenen die om je heen staan vandaag kunnen je er ook niks over vertellen, hoe dat leven er nou uit zal zien, hoe lang het zal duren en waar het door gekenmerkt zal worden en wat je allemaal op je levenspad zult tegenkomen. Er zijn zoveel dingen onzeker. Maar als je de godzaligheid mag beoefenen, dan heb je in ieder geval voor dit leven een belofte. En dan heb je ook voor na dit leven een belofte en je moet er een keer uit, zoals wij allemaal. Wanneer, ik weet het niet, maar het komt dus wel zeker. Er komt een moment dat jullie ook uit dit leven moeten scheiden. En dan, als je dan de godzaligheid maar kent en de God van de zaligheid en de Heilige Geest die het je leert. En je hebt nu gezegd vandaag met je belofte dat je dat zult zoeken. Je hebt gezegd, je hebt beloofd dat je daarin bezig zult zijn. Je hebt beloofd, je hebt gezegd dat dat de keus van je hart is om daarin te leven en daar naar uit te gaan en dat te zoeken. Daar houdt God je aan En daar mogen wij je ook aan houden. En daar ben je nu zelf ook toegehouden. En als je dat oprecht meent. Wees er dan ook van overtuigd dat de Heere jullie kent. En dat de Heere jullie weet ook wat je nodig hebt. En dat de Heere ook geven wil alles wat jullie ontbreekt. En wat je van jezelf niet hebt en wat je elkaar niet kunt geven. Maar wat Hij wel allemaal tot zijn beschikking heeft. Zoek het gedurig bij Hem. Gemeente, ontvangt u ze in uw midden. Als nieuwe belijdende leden. En omring ze met uw liefde en met uw gebed. En laat het ook voor u die belijdenis deed. Langer geleden, korter geleden. Vanmorgen opnieuw een moment mag zijn. Mogen zijn waarin u zich opnieuw heel duidelijk bewust zult worden. Van het grote, van het onuitsprekelijk grote belang van de waarachtige godzaligheid. U hebt dat ook beloofd toen u belijdenis deed, dat u belijdenis met goede werken zou versieren. Godzalig, eerbaar, onstraffelijk zou het leven. En misschien moet u terugziende op dat leven tot nog toe zeggen, Heren, wat ontbreekt daar veel aan? Dan is er ook over de ontrouw ten aanzien van onze belijdenis verzoening nodig. Vergiffenis in het bloed van Christus, die is er. Het reinigt van alle zonden. Maar om dan door de geest, door de Pinkstergeest als het ware opnieuw bezield te worden. Om daar toch werkelijk bij te leven. En om uzelf, zoals Paulus Timotheus zei, om uzelf te oefenen tot godzaligheid. Daar is zegen aan verbonden. Laten wij deze belijdeniscategezanten in ons midden ontvangen als belijdende leden. En laten we dat doen door staande hen toe te zingen het tweede deel van het vierde vers van Psalm 17. En dan zult u begrijpen, dan moeten we dat enigszins gewijzigd zingen. Psalm 17 vers 4b. Wil hun uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak hun van omhoog. Bewaar ze als de appel van het oog en wil hen met uw vleugelen dekken. Samen danken en bidden. Getrouwe God, wij zoeken ook aan het einde van ons samen zijn uw heilig aangezicht in gebed en wij danken uw grote naam voor het voorrecht dat we hier waren, dat uw woord hier klonk, dat u ons de boodschap van de godzaligheid hebt meegegeven en de geweldige rijkdom die aan die godzaligheid verbonden is. En dat is dan ook tegelijkertijd het enige in de hele wereld, in het hele heelal, waarvan gezegd kan worden dat hij die dubbele belofte heeft. Voor dit en voor het toekomende leven. O Heere, wat is dan het volk gelukkig dat gij wel gelukzalig, dat God zalig is. En wat is het voor ons allemaal nodig en belangrijk om dat te zoeken en dat te kennen. En niet te rusten voordat we het kennen. Heilig uw woord aan ons hart, Heere. We danken u ook voor het feit dat deze vijf ja hebben gezegd. En dat ze met dat korte woord hebben uitgesproken dat ze zich aan uw dienst begeren te verbinden. Heren, geef uw woord ook heel bijzonder aan hen mee. En laten zij datgene wat ze beloofd hebben nu ook in praktijk mogen brengen. Ook dat ene, dat ze altijd door Christus hulp en genade, godzalig, eerbaar en onstraffelijk zullen leven. En hun belijdenis met goede werken versieren. Hoe zouden ze het kunnen, Heren, zonder uw genade, zonder uw geest? Laten ze gedurig om die geest verlegen zijn en zich door die geest laten leiden. En wilt u ze in gunst gedenken. Geef dat wat ze ook tegenkomen op hun levensweg, dat dit moment en altijd helder voor de aandacht mag staan. En wat er voor verleidingen en verzoekingen eventueel ook naar hen toe zullen komen, dat ze nooit zullen vergeten dit heilig, dit plechtig moment. Toen ze ja zeiden op uw woord en op uw dienst. Laat uw geest ze gedurig leiden, Heren. En wilt u ons allen voor uw rekening nemen. We bidden u voor hen die familie zijn van deze vijf. En die deze dag met hen meemaken. Laat het ook voor hen een dag van vreugde zijn. En wilt u uw genade en uw gunst midden in het leven van de gemeente en van ons allen rijk tot openbaring brengen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 147ste psalm, het zesde vers. Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.